heeft op een veiling in Oostende 2400 euro opgebracht. Klaus schreef Grauwvuur in 1942 voor een klasgenoot op de middelbare school in Kortrijk. Het is een expressionistisch gedicht over een mijnramp. Hij schreef het op een bladzijde uit een schoolschrift. Op de voorkant staat aan niemand tonen AUB. De eigenaresse wachtte daarom tot na zijn dood. Hugo Klaus overleed in maart dit jaar. Behalve het gedicht werden in Oostende onder meer een klassenfoto en een latere briefwisseling met Klaus geveild. In de Dominicaanse Republiek zijn twee Nederlanders aangehouden die 15 kilo cocaïne het land uit probeerden te smokkelen. De man en de vrouw werden volgens de Dominicaanse drugsautoriteit bij een routinecontrole op het vliegveld in Puerto Plata betrapt met de drugs in hun bagage. Ze waren op weg naar Zurich in Zwitserland. Het dodental als gevolg van de explosie in een appartementencomplex in Oekraïne is gestegen tot 27. Het is onduidelijk hoeveel mensen er nog worden vermist. Maar na twee nachten met 6 graden vorst gaan reddingswerkers er niet vanuit dat er nog mensen levend onder de puinhopen liggen. Het flatgebouw van 5 verdiepingen in Jevpatoria op de Krim stortte in de nacht van woensdag op donderdag in. Een man uit Den Bosch is 2 keer kort achter elkaar bekeurd voor rijden onder invloed. Bij een controle bleek hij 2 keer meer alcohol in zijn bloed te hebben dan is toegestaan. Daarom kreeg hij een bon en een rijverbod van 5 uur. 2 uur later bleek dat de man toch weer in de auto was gestapt. Daarom gaf de politie hem opnieuw een bekeuring. Ook besloot de officier van justitie zijn rijbewijs in beslag te nemen. De man uit Den Bosch kreeg nog een derde bekeuring, omdat in zijn auto een verboden wapenstok werd gevonden. Het weer. Helder, bij een temperatuur tussen -3 en -6 graden en een schrale oostenwind. Morgen overdag vrij zonnig en droog, temperatuur oplopend tot rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.
Tijd voor een vraag, tijd voor een antwoord.
Eindelijk komt mijn lijfrentekapitaal vrij. Maar waar kan ik in deze tijd het beste naartoe met mijn geld?
Iets waar u zo lang op heeft gewacht moet wel in goede handen komen. Die van u. Daarom bent u met uw opgebouwde vermogen het beste af met de Rabo Toekomstuitkering. Hiermee profiteert u van maximaal rendement en van gegarandeerde uitkeringen. En zo kunt u erop vertrouwen dat uw lijfrentekapitaal in goede handen is.
Heel goed.
Het is tijd voor een bank die het anders doet. Het is tijd voor de Rabobank.
Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is.
Het geluid van religies klinkt steeds vaker en steeds harder. Humanisten geloven in de kracht van mensen. Voor nog geen €4,50 per maand helpt u ook dat geluid vaker te laten horen. Zonder uw steun is het humanisme aan de goden overgeleverd. Doe mee. Kijk voor informatie op www.humanistischverbond.nl. Geloof in de kracht van mensen. Humanistischverbond.nl.
De Rabo Toekomstuitkering is er voor iedereen die lijfrentekapitaal heeft opgebouwd. Vraag nu in 2 minuten uw offerte aan op rabobank.nl/lijfrente.
Goedenavond. U luistert naar Radio 1, naar het marathoninterview van de VPRO. In deze kerstweek zenden wij tussen 7 en 10 uur een serie van 5 marathoninterviews uit. Vanavond met de schrijver Arthur Japin. Interviewster Djoeke Veninga vroeg in het vorige uur naar zijn moeder. Zij, of een moederfiguur, komt eigenlijk in zijn werk niet voor. Kort, dik, lief en warm. Een nauwe band. Te nauw misschien. Ook gedwongen als schild tegen zijn agressieve vader. Toen zijn vader zelfmoord pleegde, Arthur was 12, zag hij dat als een nieuwe kans voor zijn moeder en hemzelf. Hij heeft precies op tijd plaats gemaakt voor me, aldus Chapin. En zijn moeder bloeide op. Ze viel af, kocht nieuwe kleren, er kwam een andere vrouw uit haar tevoorschijn. En zij nam de jonge Arthur veelvuldig mee naar theater en concert. Dat waren mooie jaren. Maar loslaten kon ze hem niet. En dat benauwde. Toen hij naar Londen ging voor zijn toneelopleiding, ging ze mee. Toen Arthur op zijn 23e dan toch echt het huis uitging om samen met zijn partner Lex verder te gaan, stortte ze in. Ze kwam weer aan, rookte veel, leefde ongezond. In 1995 is ze overleden, maar Japin voelt zich niet schuldig. Ik heb gedaan wat ik kon en mij valt niets te verwijten. Kritiek op zijn boeken, op zijn literaire kwaliteiten, raken hem echt als die te persoonlijk wordt. Recht op kwetsen bestaat niet, aldus Chapin. Het langdurig pesten uit zijn jeugd is debet aan zijn overtuiging dat hij ooit zal eindigen op een marktplein verscheurd door de massa. En toch is hij nu gelukkig. Zoals blijkt uit zijn zojuist gepubliceerde dagboeken, zoals dat gaat met wonderen. Zo gelukkig, aldus Veninga, dat je bij het lezen ervan bijna denkt: hé, kan er nou eens even wat misgaan? Kan er niet eens ruzie gemaakt worden? Maar het is nu eenmaal zo, zegt Chapin. Al heel lang een gelukkige liefde met Lex, tevens zijn uitgever. In 2000 verliefd geworden op de Amerikaan Ben, die zich inmiddels ook als schrijver ontpopt. En wonder boven wonder met z'n drieën gelukkig verder. Als je van twee mensen gaat houden, kun je je niet voorstellen dat je liefde niet minder wordt, maar juist verdubbelt. Maar toch is dat zo en dat is het wonder. Uiteindelijk zijn wij met z'n drieën een heel gewoon gezin, al zullen de blikken van buiten dat misschien niet zo zien. Luistert u verder naar het derde en laatste uur van het marathoninterview met Arthur Chapin. Reacties kunt u kwijt op marathoninterview@vpro.nl.
Zo, gaat snel hè?
Ja,
2 uur
ja,
alweer.
Ja.
Nou, we hebben nog 1 uur te gaan. Ik zou zeggen, laten we in elk geval het nog hebben over het ambacht van je vak, gewoon het schrijven. Mm-hmm. Hoe heb je het geleerd om te beginnen?
Geen idee. Door heel veel te lezen, denk ik.
Ja.
Denk wel eens dat belangrijk is geweest het gymnasium. Het vertalen van Grieks en Latijn. Met name Homerus. Het ritme daarvan. De zinsconstructies. Toen ik begon, maakte ik ook eindeloze zinnen met bijzinnen. Vind ik ook nog steeds mooi om te lezen ook van anderen. Maar ik begrijp dat het niet heel erg makkelijk is voor mensen meer om daarin in te duiken. Ik denk dat daar een basis is. Genieten van literatuurlessen op school, gedichten ontdekken. Lezen daarna dus heel veel, of tijdens en daarna heel veel. Waardoor een basis ontstaat, een soort grabbelzak die je altijd bij je draagt, die er gewoon is. Waar je niet over na hoeft te denken. Woorden, zinnen, constructies. Maar in die grabbelzak zitten ook heel andere dingen. Zitten ook de musicalfilms van vroeger. Zit ook muziek. Zit ook beelden uit films, van schilderijen. Het zit er allemaal in. Dan komt het moment. Nou, natuurlijk getraind ook natuurlijk. Door Wil Wilming, zou ik maar zeggen. Door mensen op school. Waar dan ook. Getraind ook weer door het kijken naar toneelstukken. Horen van dialogen op veel manieren. Met dialogen zelf aan de slag gaan. In theater, op theaterschool. Stemmen creëren, eigenlijk vrij letterlijk. Aanvankelijk ook voor de radio. De oude hoorspelkern nog. Later gewoon hoorspelen tot die ophielden.
Je bedoelt daar naar luisteren?
Doen. Gewoon ook zelf. Ja, gewoon letterlijk figuren creëren.
Spelen.
Ja. Belangrijk in mijn geval ook omdat het gaat om. Ik zeg als het lijkt. De historie. Ik haal die verhalen uit voor de romans vaak uit feiten, uit de historie. Lijkt een beetje op een toneelschrijver in die zin dat het je wat informatie geeft over een figuur, maar lang niet alle informatie. En je moet uit die weinige informatie, soms die je hebt, soms heb je veel, maar soms heb je wat minder, een begrijpelijke figuur creëren. En eigenlijk doe je dat een beetje op dezelfde manier. Een tekst van een toneelschrijver bevat wat informatie, maar daarnaast ga je eromheen lezen, ga je proberen te begrijpen hoe die iemand was. Vul je aan met dingen uit je eigen leven, als je het niet kunt vinden in het stuk. Je gaat je voorstellen hoe jij gevoeld zou hebben in een bepaalde situatie. Is allemaal belangrijk voor mijn manier van werken. Niet voor een ander misschien, maar wel voor mij. Omdat ik uitga van de stem van de hoofdpersoon vaak. En die lijkt natuurlijk in veel manieren op mijn stem. Want ik ben steeds die acteur die stem vertolkt. Maar voor mij zijn het hele duidelijke verschillende stemmen met een eigen logica, een eigen ritme, een eigen muzikaliteit. En die ontstaan min of meer zoals een acteur een rol voorbereidt. Met heel veel voorstellingsvermogen, heel veel inlevingsvermogen, heel veel feiten van alle kanten maak ik die stem en laat die stem spreken. En als je dat een tijdje doet, dan gaat die stem een eigen richting op en krijgt het verhaal wat erachter zit, een eigen logica. En kun je eigenlijk heel goed navoelen, denk ik tenminste, hoe zo'n leven moet zijn geweest. En dan komt die grabbelzak tevoorschijn. En dan, zonder dat je daarbij nadenkt, haal je er allerlei beelden en verhalen en liedjes en alle mogelijke dingen die daarin zitten, die komen naar boven drijven.
Vanzelf?
Ja, vanzelf eigenlijk.
Ja.
Ja.
Zoals...
Voor zover ik weet. Ja. Ja.
Zoals de belangrijke figuur uit mijn kinderjaren, in ieder geval Poe Beer, altijd zei van je gaat gewoon zitten en dan komt er zo'n liedje.
Ja.
Gaat gewoon je hoofd in.
Eigenlijk wel.
Zo eigenlijk. Ja.
Maar wat ervoor nodig is...
Je kiest figuren, want je hebt inderdaad een keur aan heel verschillend soort hoofdpersonen. Als je die romans op een rijtje ziet,
ja.
dan zijn er de Afrikaanse prinsjes. Kwasi uit en Kwame uit de Zwarte met het Witte Hart. Er is de filmer, Fellini, die een andere naam heeft in De Droom van een Leeuw. Er is Lucia, de eerste geliefde van Casanova. Er is een dwerg, een kleine mens, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, in de grote wereld. En er is een pioniersvrouw in Texas. Dat Texas komt natuurlijk opeens van je nieuwe schoonfamilie.
Ja.
Dat je, ja. Dat je in Texas waren daar opeens en daar was. Dat,
ja, zeker. Ja, het leven stuurt je een bepaalde kant op en ineens gebeurt dat.
Ja.
Nou, ten eerste, ik vind het... Ik zei altijd even met nieuwsgierigheid te maken. En ik vind het lekker om mezelf te verrassen. En ik vind het heerlijk om gewoon steeds juist zo'n heel extreem ander iemand te worden. Dat is gewoon een uitdaging. Dat vind ik leuk om in een leven te duiken wat ik nog niet gedaan heb.
En wat is er leuk aan die aan het zo toch redelijk ver weg te zoeken? Zowel in tijd als in plek.
Het begrip, denk ik. Als dingen... een tijd geleden gebeurd zijn, kan je ze makkelijker van alle kanten bekijken dan wanneer ik zou schrijven over iets wat nu gebeurt. Dan zou ik een oordeel hebben. Als ik bepaalde zaken van nu zou beschrijven, dan heb ik een standpunt daarin. En ik zou dat standpunt niet vertrouwen. Want ik vertrouw mensen niet die denken dat ze het gelijk aan hun kant hebben. En dan zou het eendimensionaal worden, ben ik bang. En dat interesseert me niet. Ik weet al wat ik vind, dus dat hoef ik niet te onderzoeken. Wat ik interessant vind, is om te onderzoeken...
Is dat misschien het meest gebeurd bij De Droom van een Leeuw?
Omdat dat
nog...
Was het meest dichtbij.
Het meest dichtbij
voelt
was.
Ook wel als een roman waar je onderzoek voor gedaan hebt, gek genoeg. Ook al was het voor een groot deel geleefd onderzoek.
Dat is, is eigenlijk de enige roman die echt feitelijk gebaseerd is op dingen die je zelf hebt meegemaakt.
Ja, het is wel nadrukkelijk een roman, maar het is wel, zitten grote stukken in die we kunnen herkennen. Ja.
Ja, jonge acteur in Rome die probeert
bij de film te komen.
Bij de film te komen.
Ja. Dus die nieuwsgierigheid ontstaat bij mij eigenlijk... voornamelijk bij een leven wat je van alle kanten kunt bekijken. En het interessante is vaak dat je juist de slechterikken in het boek begrijpelijk kunt maken. Dat vind ik een uitdaging. Slechterik in de Zwarte met Witte Hart, bijvoorbeeld Cornelius de Groot. Te begrijpen hoe zo iemand zo gekomen is. Niet eendimensionaal een booswicht. Maar die had reden om te doen wat hij deed. En
nou,
ik
de
denk
booswicht,
dat dat...
De kwelgeest van de school, van de kostschool, ja. Als het die het Afrikaanse prinsje zo pest. Ja.
Nou, nee, eigenlijk afhankelijk komt hij voor hem op.
Ja,
hij
heeft
best hem eigenlijk pas
precies.
Later.
Ja,
ja,
later.
Het slaat om.
Ja.
Het is de omgekeerde volgorde. Maar dat interesseert me. En dat kan ik makkelijker bij iemand die ver weg is in tijd of in plaats. Dan bij iets wat nu gebeurt.
Want we zijn wel collectief in Nederland. Een beetje in een soort historische gekte
ja,
bijna.
Het hoort
hè?
Wel, historische boeken bedoel je?
Nou ja, dat er zo'n waanzinnige belangstelling is voor alles wat achter ons is. En niet, bij wijze van spreken, wat nu is of nog komen gaat.
Ja, maar nogmaals, het is niet zo interessant wat er nu is, gek genoeg. Want dat weet je al. Dan kan je om je heen kijken, dan weet je het al. Het gekke is aan die boeken, is dat ze heel erg gaan over nu natuurlijk eigenlijk. Het gaat erg over die buitenstaander en hoe moet je die ander begrijpen. En hoe moet je naar hem kijken en hoe zou het voelen om diegene te zijn die altijd nagekeken wordt en nagewezen wordt. Of om zijn hoofddoekje of wat dan ook. Eigenlijk gaat het daar natuurlijk over, maar mensen zullen ook eerder om het te lezen, omdat het er niet op lijkt. Ik denk dat je meer mensen bereikt door dat verhaal te vertellen over Lucia met de sluier, dan een verhaal te vertellen over Naima met de sluier, die over de Albert Kuip loopt, bij wijze van spreken. Want daar worden mensen al mee geconfronteerd en hebben daar ook alweer mening over. Hebben al een standpunt, ook als ze er helemaal mee meevoelen, hebben al een standpunt. En dan is het minder interessant. En nu kan je het van alle kanten laten zien, omdat het in het verleden ligt.
Dus toen je Lucia, de eerste geliefde van Casanova, beschreef in haar leven, dacht je wel aan Naima met haar hoofddoekje van nu?
Zeker goed geluisterd naar interviews met vrouwen die spraken over dragen van een hoofddoek. En ook een van de uitspraken is daar ook in gekomen. Meisje zei, ja, als je een heel mooie sieraad hebt, dan laat je het er ook niet aan iedereen zien. Dan laat je het alleen zien aan degene dat je denkt, nou, die kan het waarderen. Nou, dat soort dingen zitten er zeker in. En dat zit in al die boeken. Ik ken natuurlijk, ik herkende ook aan de Zwarte met Witte Hart met één mensen die ik wel kende, die uit Afrika gekomen waren. En met name ook mensen die naar Afrika teruggegaan waren en ook daar niet meer konden aarden. Dus die link met nu is er altijd. Alleen is die misschien voor de lezer wat, die zal er wat opener ingaan. En het geeft mij de kans om alle kanten te belichten.
Want het laatste boek? De pioniersvrouw in Texas?
Ja, de link met nu?
Ja.
Ja, vergeving, denk ik, hè, is iets waar je heel erg mee... wat belangrijk is, denk ik, op momenten dat er grote dingen gebeuren. In het dagboek staat ook toen het moment dat die vliegtuigen de World Trade Center invlogen, was mijn eerste gedachte. En nu moeten mensen lief hebben. Nu moet je juist gaan kijken naar die ander. En ik wist wel dat dat niet zou gebeuren. Maar dat was eigenlijk de enige oplossing op dat moment. Je overgeven aan die ander, kijken hoe die ander in elkaar steekt en waar dat uit voortkomt. En ik vond het zelf ook moeilijk. Als ik op dat moment een boek had geschreven over die dingen, had ik ook een standpunt gehad. Want het land waar ik veel van hou, dat werd aangevallen. En de vrijheid waar ik veel van hou en de individualiteit waar ik van hou, werd aangevallen door mensen die graag willen dat je in een groep opereert. En al
ja,
die
want
dingen,
dat schrijf je ook. Het lijkt wel alsof ik me er meer door aangetast voel dan menigeen
in
mijn
omgeving. Na maand
of
twee merkte ik dat ik het veel persoonlijker nam dan...
Als een persoonlijke aanval op je eigen vrijheid.
Ja. En ik wilde me op dat moment ook helemaal niet verdiepen in die ander. Terwijl je in het dagboek ziet dat een jaar 5 later, dat ik me juist wel verdiep in een zelfmoordterrorist. Maar juist weer omdat... Ja, ik kies altijd de tegenovergestelde kant van wat iedereen vindt, geloof ik. Dat op het moment dat iedereen riep, toen zo'n Nederlandse soldaat omgekomen was, van wat een laffe daad. Ik denk, ja, nou, dat klopt nou niet. Je kan er veel van zeggen. Het is heel erg verwerpelijk en verschrikkelijk en abject. Maar één ding is het nou net niet. Het is net niet laf om jezelf op te blazen bij iemand. Enfin, dus dan zie je dat je ineens dat, ook omdat het in de tijd gewoon die schok van 9/11 alweer een beetje weg is en jezelf verandert, sta je opener voor die ander. Dat is eigenlijk bevestigd eigenlijk wat ik net zeg over waarom je beter misschien niet over nu kunt schrijven. Of vermomd of via een andere kanaal.
Ja, want deze pioniersvrouw die maakt het meest gruwelijke mee wat je maar kan voorstellen. Ze bouwt een nieuw leven op, hè, met de pioniers. En worden slachtoffer van een enorme wraakactie van de Comanche-Indianen, waar in het gebied van waar ze zich vestigen. uiteindelijk gaat het eigenlijk wel over vergeven, dat boek, vroeg ik me af.
Het gaat over het begrip van voor een ander zoeken, waar de grens ligt, waar je dat nog wel kunt. Ja. Door die eigenaardige, dat wonderlijke lot van haar leven.
Want haar leven is, de eigen man wordt vermoord met heel veel andere mensen uit die groep. Ze wordt zelf gruwelijk verkracht. Haar kleinkinderen en
kinderen worden meegenomen.
Kinderen worden ook meegenomen.
Verliest alles en iedereen door die Comanche. En uiteindelijk op het eind van het leven merkt ze dat de enige levende bloedverwant, de enige waar ze misschien nog iets mee heeft, is uitgerekend het hoofd van die Comanche. Door een wonderlijk samenloop van omstandigheden die we nu samenvatten.
Precies, een nazaat van haar eigen bloed.
Ja,
dus het is haar eigen bloed.
Ja. Nou, doordat ze in die wonderlijke situatie zit, laat ik zo zeggen, ik vond het interessant aan dat gegeven, dat het dus waar gebeurd is, want je zou het niet durven bedenken. Dat is misschien wel de meest extreme situatie waarin iemand wel begrip op moet brengen. En de vraag was eigenlijk van nieuwsgierigheid die het boek voordreef, die mij voordreef bij het schrijven, is van, kan je op dat moment nog je verplaatsen in die ander? En zo ja, waar komt het daaruit voort? Waar gebeurt dat dan? En
ze kan zich eigenlijk helemaal niet in die ander verplaatsen. Alleen,
nou, ze heeft zo, dat is ook interessant aan zo'n leven, is dat de haat is zo'n houvast.
Ja.
De boosheid is eigenlijk misschien wel de enige zekerheid die ze heeft. En om dat op een gegeven moment op te moeten geven, kan ze dat? Kan ze dat niet? En eigenlijk tot op het laatst van de schrijven van het boek wist ik het nog niet helemaal zeker of dat kon of niet.
Ze kon het eigenlijk niet in mijn gevoel, maar ze moest wel.
Ze moest wel.
Omdat er opeens iemand voor haar staat die familie is.
Ja.
Waar ze een bloedband mee heeft.
Ja. Ja, daar in die zin gaat het natuurlijk ook heel erg over. Ja.
Gaat eigenlijk niet over vergeven, dacht ik toen.
Nou ja, vind ik wel. Maar nou, weet je, het begrip voor de ander. Ik denk dat vergeving in mijn ervaring geboren is uit dat begrip voor de ander. Mm-hmm. Dus ik denk dat het boek ophoudt bij waar de vergeving begint, zeg maar. Dat begrip is aangeboord en je kunt pas vergeven als je die ander kunt, als je in die ander kunt verplaatsen.
En ja, ze moet wel van die man gaan houden. Ze kan bijna niet anders door dit.
Ja, ze moet hem eigenlijk gewoon ook als gelijkwaardige zien, als mens zien. Ja. En pas op het moment dat je dat doet en begrijpt dat iemand ook maar in een situatie is beland, dat is het moment eigenlijk waarop vergeving zich aandient. En dan hoef je hem alleen nog maar open te doen. Dat is het eigenlijk.
Dus toen je, want je hebt al een paar keer beschreven dat je dan inderdaad ergens op zo'n plein in Texas stond, inderdaad standbeeld zag staan van deze laatste der Comanche-Indianen die zich letterlijk had overgegeven. En zijn paard dan een klap op zijn kont geeft en zegt, hier gaat de geest onze geest als hij de prairie ingaat. En uiteindelijk natuurlijk allemaal ellendig zijn geëindigd, of niet? Zijn die Comanche-Indianen anno nu daar heel naar aan toe?
Nou, ze ziet er niet heel rooskleurig uit. Nee, Quana is nog wel redelijk terechtgekomen eigenlijk. Omdat hij meewerkte met de Amerikanen.
Dus dat was die laatste?
De laatste, haar achterkleinkind, zeg maar. Granny's achterkleinkind. En op het moment, als je er komt, het leeft van de casino's. En het zijn wel de meest droevige casino's die je gezien hebt. Las Vegas vind ik al verschrikkelijk. Maar dit is dan ook nog in een soort supermarkthal. Meer dan een echt casino. En ja, ik kan niet beoordelen hoe de mensen leven. Ik kan niet voor iedereen spreken of ze gelukkig. Maar het is niet heel erg rooskleurig, ziet het eruit.
Nee. En als je dat ziet, dan word je niet geprikkeld om te denken, daar ga ik nu over schrijven.
Nou, ik moet altijd één iemand hebben. Dus als ik daar één iemand zie, die iets bij mij losmaakt, dan kan het. Dat werkt ook nooit zo als mensen hebben soms prachtige verhalen die ze me komen vertellen, in de hoop dat dat een boek wordt. En dat werkt, zeg ik altijd meteen van tevoren, ik zeg, dat werkt niet. Tenzij door een groot toeval dat precies net die ene persoon is, waarbij die vlam overslaat. Maar het is in die zin, vergelijk ik het ook vaak met verliefdheden, die figuren. Het is echt een moment zoals je moment waarop je verliefd wordt. En je kunt dat niet afdwingen.
Of dat je denkt, die is gewoon voor mij, dat gevoel.
Ja, ik moet iets met die persoon. Ja. En je weet niet of het iets wordt, of het een gelukkig huwelijk wordt. En misschien ben je na een paar maanden er weer van af.
Hoef je dat ook niet af te vragen, want die mensen leven allemaal niet meer. Dus je hoeft je niet af te vragen of zij op jouw liefde zitten te wachten.
Nee, ze gaan wel leven, gek genoeg. Ja. ze gaan wel leven. En nee, ze blijven ook wel bij je.
De werkelijken en hun nazaten.
Ja, de werkelijken niet. Nee.
Bots je daar wel eens op? Heb je meegemaakt dat...
Een nazaat iets... Nee. Nou, jawel. Eén keer. Ja, die Cornelis de Groot waar we het net over hadden. Ja. Ik was een keer... ging er totaal ergens anders over. In het Tijlers Museum in Haarlem opende ik een tentoonstelling over Maria Sibylle Merian, tekenares. En ik was er totaal niet met zwart met wit hart bezig. Maar de zaal ging uit en toen kwam een meneer naar me toe en die legde zijn hand op mijn arm en hij zegt: mijn naam is Cornelius de Groot. En ik schrok toch, die man was de allervriendelijkste man. Maar ik heb toch iets, ja, in mijn hoofd is Cornelius toch een boos weer. Dus ik zeg, goh, hoe was dat voor u om dat te lezen over uw familielid? Hij zegt, nou ja, we wisten natuurlijk wel het een en ander. Zelfs in het adelboekje staat iets over de mishandelingen van Cornelius. Die Cornelius quasi aangedaan heeft. En... hij zei, hij vond het niet prettig om te lezen, maar... ik heb nog wel iets van mijn overgrootvader, want dat was het, wat over quasi gaat. Een stukje uit zijn dagboek. Als u mij nou vertelt waar u die dingen gevonden heeft over mijn overgrootvader, dan stuur ik u dat stukje uit het dagboek. Ik denk, nou, dat is leuk, dat is een goede uitwisseling. En na verloop van tijd heb ik dat ook gedaan. Gezegd, nou, hier en dat archief is iets en ik weet niet meer precies wat het was. En dan een tijdje kwam een brief en, met inderdaad een stukje uit het dagboek erbij. Van Cornelius de Groot, van de oorspronkelijke, de oude. En er zat een brief bij en zei van, nou, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat u quasi Buatje wel erg optimistisch heeft afgebeeld en mijn overgrootvader erg negatief. En ik denk, nou ja, god, dat kan natuurlijk, want ja, familie en dat is gevoelig en een ander kijkt er anders tegenaan. En toen las ik dat stukje uit het dagboek en dat was een stukje waar quasi aankomt op Java en opgewacht wordt door Cornelius.
In zijn latere leven, inderdaad.
Ja, na verloop van tijd. En daar schreef hij zo denigrerend over quasi. Het was net een echt heertje tussen aanhalingstekens. En je kunt wel zien dat Sophie en hem in Weimar, waar quasi toevallig een paar gelukkige jaren heeft beleefd, dat ze hem in Weimar helemaal verpest heeft en hem behandeld heeft alsof het een echte prins is. Nou, en uit die woorden uit het dagboek dacht ik, ja, zie je, ik heb toch... Ik lees dat in ieder geval toch weer zo, dat ik denk, ja, ik heb het toch niet zo heel erg mis gehad. Maar goed, dus dat is een van de enige keer dat een van de nazaten... Ik heb wel meer nazaten gevonden, hoor, maar nooit... Dat is de enige keer dat iemand zei van, nee, maar dat vind ik onprettig om te lezen.
Wat heb je nazaten van de pioniers?
Nee, nog niet.
Familie
nee,
van,
ik wil wel een keer
Granny?
In mei elk jaar komen ze bij elkaar... En er is een bepaald ritueel met die veren die ook in het boek een rol spelen. Dus daar wil ik een keer heen. Ik denk niet, ja, misschien dit jaar zou kunnen, eventueel. En dan, dat gaat nog gebeuren.
Ja, ja. Wonderlijk. En schrijven. Want je zit dan met die enorme grabbelzak. En dan ga je dan eerst zo'n boek helemaal researchen voordat je begint te schrijven?
Eerste keer zeker. Een soort basisresearch is er altijd. Gewoon goed te weten wat er te weten is.
Want je vertelde helemaal aan het begin van het gesprek dat je nu met je nieuwe boek bezig bent. Dat gaat over de danser Nijinsky.
Ja, gek genoeg een idee waar ik op de theaterschool ook al mee bezig was. Ik heb ooit een toneelstuk geschreven over deze zelfde episode eigenlijk.
Enorm tot de verbeelding sprekende danser natuurlijk ook. Hè?
Ja.
En wanneer is dat moment gekomen van die... Dat gevoel
toen eigenlijk,
toen
ik denk toen ik Nijinsky dagboeken gelezen had. 29 jaar geleden, denk ik.
Ja, en in wat voor soort fase van schrijven ben je dan nu? Je bent er al een jaar mee bezig?
Ja,
of zo,
ik ben
hè?
Nu op een derde, denk ik, van het verhaal. Ik schrijf vrij van begin naar eind, zeg maar. Dat,
je begint
organisch
gewoon.
Iets. Begin gewoon ergens. Begin, laat de stem praten. Denk eigenlijk gewoon... Ja, zoek een opening. Zoek een los draadje in de bol wol, zeg maar. En begin hem dan te ontrafelen. En op een derde. Dus meestal op twee derde weet je ongeveer waar het heen gaat. Op een derde nog niet precies. Ik weet wel waar ik hem hebben wil.
Maar je kiest wel van tevoren heel duidelijk je perspectief.
Ja, ik weet waar ik hem hebben wil, waar ik hem naartoe wil krijgen.
Je tijdbalk en zo. Dat,
maar waar het om gaat is eigenlijk dat je... Kijk, die feiten die zijn bekend. Hè? In dit geval zeker uitgebreid. Soms wat minder. Maar over het algemeen weet je tijdslijnen en zo. Dat is allemaal eigenlijk niet het interessantste. Mijn enige echte interesse is de emotionele lijn. Of je die kloppend krijgt. Hoe kom je van die ene grote gebeurtenis in een leven naar de volgende? En hoe voelt dat? En wat doet dat met je? En dat weet je eigenlijk nooit tot op het eind hoe je dat helemaal rondkrijgt. Dus dat is de nieuwsgierigheid die bevredigd moet worden. Is eigenlijk naar, ik zei het al eerder, van goh mensen, hoe heb jij dat gedaan? Hoe heeft dat gevoeld? Wat doet dat met je? En dat is de dagelijkse zoektocht eigenlijk. Dus die kan je niet uitstippelen. Je kunt de lijn leggen en gelukkig is die lijn er. Want je kunt altijd terug als je te ver afdraait. Denk je, nee, maar dat kan niet, want op die dag was die daar. Dus dan moeten we zorgen dat die binnen 3 regels daar komt. Snap je? Dus je komt altijd wel weer, je hebt houvast. Maar hoe voelt het? Hoe maak ik die omslag van de ene grote emotie naar de andere? Dat is de werkelijke, het echte werk.
Ik moet van boek naar boek, rusten kan ik niet. Ze liggen voor me als stenen in de rivier, heb je ook ergens geschreven. De een dient als afsprong voor de ander. Om dichter bij de overkant te komen, moet ik de vaart erin houden. Als ik zou stoppen of omkijken, zou ik ertussen vallen. Maar wat is de overkant dan?
Ja, dat weten we niet. Nee, misschien liggen ze wel in een zee en er komt er nooit een eind aan.
Ja, de overkant is het zwarte gat van
niet meer werken. De dood misschien, ja, dat weet ik niet precies. Ik heb niet over nagedacht. Nee, ik weet alleen maar die beeldspraak van het ene boek naar het andere. Ja, dat is voordat een boek uitkomt, zeg maar, moet ik al een flink eind zijn met het volgende. Wil ik gewoon al een stevige basis hebben. En dat is dan op het grote niveau, maar eigenlijk is dat op klein niveau ook. Als je 's avonds ophoudt met schrijven of 's middags. Nooit ophouden op het moment dat het klaar is. Maar altijd weten waar de volgende sprong heen gaat. Een beginnetje hebben voor de volgende dag. En nou, dat is op per pagina. Maar dat is eigenlijk ook gewoon van boek naar boek. Ja, gewoon alvast bezig zijn met het volgende.
Ja.
Bevalt me heel goed. En als het eenmaal zover is, zoals nu, kan ik heel eventjes pauzeren. Zo op de derde, nu kan ik even een paar maanden denken. Nou, nu eventjes tijd geven aan de publiciteit van het vorige boek. En misschien eventjes opladen ergens aan. En dan kan ik weer door.
Oh ja?
Ja.
Dus je kan het rustig zo wegleggen, bij wijze
als er
van
een flinke brok is, zoals nu. Ja. Zo op een derde. Ja, dan durf ik het wel aan.
Ja, want dat vraag je inderdaad af. Hoe doe je dat? Want er is natuurlijk het ambacht van het schrijven. Het zitvlees, heb je dat ook wel eens gewoon genoemd als grootste talenten?
Ja, gewoon het gaan zitten en het doen. Ja, is het enige echte grote geheim.
Ja, want
mij.
Dat kent ook iedereen natuurlijk die wel eens wat dan ook opschrijft. Ja. Hoe een ongelofelijke lust je opeens krijgt om alles te doen wat je anders nooit doet, behalve daar blijven zitten.
Ja. En hoe leuk ik het ook vind, ik heb het elke dag. Liever eigenlijk ga ik iets anders doen.
Ja.
Terwijl ik het leukste vind misschien wel bijna, nou, qua werk in ieder geval bijna het leukste, echt het leukste wat er is. Toch wil je graag weglopen. Het is gewoon doodeng. En het is een soort vorm van gekte en overmoed om te denken dat je het kunt. En nou ja, we hadden het eerder over dat sommige schrijvers daar drank voor nodig hebben of iets anders, hulpmiddelen. Maar discipline is ook zoiets, is een soort gedwongen verslaving, omdat je moet gaan zitten.
Ja.
En dat werkt voor mij goed. En ook dat heb ik denk ik weer te danken aan het theater, waar die discipline natuurlijk ook belangrijk is. En de balletlessen en alles die niet helemaal niet leuk zijn, misschien altijd het rekken en strekken. Maar als je het niet doet, kom je nergens. En dat heb ik met het schrijven ook.
En hoeveel, laten we zeggen, zo'n jaar, dus inderdaad 365 dagen heeft. Hoeveel van die dagen zit je dan echt te schrijven?
Nou, wel 300 of meer, denk ik.
Ja?
Ja, ik weet niet precies. Er zijn echt wel dagen dat er niet gebeurt, maar die zijn er niet echt heel veel. En dat betekent niet dat je altijd de hele dag volop woordjes produceert, want dat kan ook niet. Maar ik probeer wel elke dag wat te schrijven. En dat kan ook aan het dagboek zijn, maar liever gewoon aan het verhaal waar je aan bezig bent. En dat is geen opgave, dat gebeurt gewoon elke dag wel iets. En tussen 10 en 4 over het algemeen vrij strikt, met af en toe een uurtje ertussenuit, voor de sportschool of boodschap of even eten. Dus veel.
Ja. En hoeveel pagina's per dag?
Over het algemeen doe ik een halve pagina per dag. Gek genoeg maar. Dus dat zijn niet veel woordjes die je produceert. Maar het schrijven is gewoon ook het laten komen van die stem. En het ritme horen van de vorige zin nog eens. En kijken wat voor ritme daarop volgt. Want het is vrij muzikaal. Vaak. En als het heel goed gaat, twee pagina's. Of als je er helemaal in zit, ga je nog even verder zelfs. Maar over het algemeen is dat het ongeveer, een halve pagina.
En herschrijf je veel?
Weinig. Nee, omdat het dus vrij langzaam gaat, staat alles wel op zijn plek. En omdat het dat ritme heeft, kan je heel moeilijk er iets tussen uithalen, want dan zakt die constructie in. Voor mijn gevoel, misschien merkt een ander dat niet, maar voor mijn, ja, ik voel het zo.
Mm-hmm.
Dus nee, dat gebeurt niet. Dus altijd, als je terugleest, dan zijn er altijd dingen die je twee keer hebt gedaan per ongeluk. Omdat je er zo vol van was dat je het twee keer tot bloei laat komen. Of iets wat je vergeten was, een soort losse draad die je er nog weer tussen moet vlechten. Dat soort dingen gebeurt wel. Maar meestal pas helemaal op het eind. En niet tussendoor, nee.
En heb je veel beginnetjes liggen van verhalen of dingen waar je niet aan door bent gegaan?
Niet zoveel. Ik heb een kort verhaal voor kinderen geschreven, waar ik nog een keer goed naar moet kijken. Waar ik zelf de illustraties bij wil maken en daar moet ik tijd voor maken. Ik heb één verhaal wat nog niet, waar ik twee keer aan begonnen ben, maar toen kwam er iets anders tussendoor wat belangrijker was en beter was. Dus misschien is dat gewoon geen goed verhaal. Dat kan ook. Dat zit dus niet genoeg leven in om uit zichzelf door te leven. Of mij wakker te houden of erbij te houden. En dat is het wel. Ik heb wel een aantal korte opzetjes, zeg maar, voor ideeën. Voor films of voor theater. Of misschien ook voor ooit voor een boek of voor een verhaal. Kort opgeschreven. Die nog niet tot wasdom zijn gekomen. Die zijn er wel.
Nou ja.
En ook nog altijd, ook voor de volgende twee boeken, wel vrij duidelijke ideeën wat dat moet worden. Dus zometeen als dit klaar is, dan kan ik door aan het volgende. Ja.
Dat is het ambacht, maar daarnaast ben je dan schrijver. Dat kost ook enorm veel tijd, volgens mij.
Ja.
Tenminste, in een geval als een succesvolle schrijver als jij, kost dat heel veel tijd.
Ja.
Of lijkt het maar zo?
Nou, ten eerste geef ik heel veel lezingen. Wilde ik helemaal niet doen in het begin. Maar ik vind het heerlijk. Ik doe het graag. En ook alweer dankzij de discipline van vroeger, van het theater waar je vroeger kon dat nog, kon je om 1:05 in de bus. Tegenwoordig moet je om 3:00 als je naar Groningen wilt reizen. Maar ging je om 5:00 in de bus en dan begon er een soort ander leven. En daar lijkt dit wel een beetje op. Ik ga gewoon om 1:06 in de trein zitten en ga ergens heen en treed dan op. En dat stoort het schrijven overdag gelukkig niet. Integendeel, misschien voedt het wel een beetje. Want je wordt er lichamelijk soms wel moe van, maar je krijgt er heel veel energie voor terug van zo'n zaal. En het is heel erg dankbaar om, het doet je gewoon heel erg veel goed. Mij doet het heel veel goed om die mensen te zien en om te horen wat ze zeggen. En een kleine opmerking kan soms veel teweeg brengen. Dus dat, ik vind het prettig om te doen. Dus dat kost veel tijd, maar kost me geen moeite. En dan rond de tijd dat een boek uitkomt, dan zijn er weken van interviews. Soms elke dag. En dan kan ik niet schrijven. Dus dan moet ik dat ook niet willen. En dat is het eigenlijk.
Want dan is het gewoon te veel.
Dan is het te veel stoor. Als ik op de dag dat ik schrijf, moet er niet iets anders gebeuren.
Nee. En dan zijn er de buitenlandse reizen nog?
Ja, die ga ik wel wat minderen. Dat kwam eigenlijk toen ik het dagboek zag. Dacht ik, ik had ook wel eens thuis kunnen blijven. Dat versnippert wel.
Ja, dat dachten wij lezers ook allemaal.
Ja.
God, die man, die komt nog
maar
weer
weet je wat het is? Maar dat komt omdat er worden hier zoveel geweldige dingen aangeboden. Dingen waarvan je vroeger een gat in de lucht zou springen. En waarvan je nu eigenlijk het schandelijk vindt dat je daar nee op zou zeggen. Gewoon waanzin. Ja, ja. Dus dat moet je echt leren.
Ja.
Moet je echt bij jezelf bevechten. Dat je denkt, nee, maar ik hoef niet weer naar Australië. Daar ben we nou geweest, dat is afklaar. Maar dat vind ik lastig, want ik vind het heerlijk om te reizen. Ik vind het geweldig om die landen te zien. Zeker met dat je een reden hebt om er te zijn. Vaak vind ik het heerlijk om over die boek te vertellen. Bij De Zwarte met Witte Hart heb ik het meeste gedaan. Dan kreeg ik echt iets van een missionaris. Ik denk, nou, dan ga je dat land vertellen over Kwasi. En je brengt zo'n figuur ook weer tot leven. En je brengt ze onder de mensen. En,
in welke landen heb je hem overal tot leven gebracht?
Nou, dat kan ik niet opnoemen. nee. Ja? Ja, ik bedoel, zou ik het dagboek door moeten kijken. Maar echt overal. Van inderdaad, van Australië tot Amerika en Zuid-Afrika en Ghana met name natuurlijk een paar keer zelfs. Ja, waar niet? Ik bedoel, Oslo en ja, overal. En dat is ja, geweldig gewoon. Dus het is gek als iemand je dan weer zo'n prachtige reis aanbiedt. Om dan te zeggen van nee, dat land moet er maar niet over quasi horen. Want het gevolg is vaak namelijk, als je niet gaat om het boek te begeleiden, dan krijgt het ook geen leven in dat land. Dus het heeft ook wel een gevolg. Het feit dat je in de krant staat en dat je op de televisie komt, soms of op de radio, helpt dat boek in dat land enorm. Doe je het niet, ja, dan verschijnt het wel, maar is het minder waarschijnlijk dat het veel mensen het lezen. Dus dat heeft ook wel een consequentie. Het is niet alleen maar leuk, maar je hebt ook een soort, voelt een soort verplichting voor die figuren. Echte mensen. Die ervaring van zoals bij quasi om ze weer tot leven te brengen en ze weer onder de aandacht te brengen. En iemand die 150 jaar vergeten is weer in Nederland ja, tot leven te wekken. Dat is een hele bijzonder iets. En dat verplicht je ook, vind ik wel, om het, nou ja, om bepaalde dingen daarvoor te doen, voel ik zo. Ja.
En voel je die verplichting ook ten aanzien van je uitgever?
Moet je ja, eigenlijk wel. Ja. Als die uitgevers trouw, nee, niet Lex, niet Arbeiderspers, want die
niet
heeft
niet in Nederland.
Nee, want die heeft verder met de buitenlandse rechten niet zoveel meer te maken. Dus, maar ik vind wel dat er zijn uitgevers in. Die trouw zijn, die een aantal boeken van je doen. Ik vind ik wel
want
dat die ook
belangt. Die buitenlandse rechten, die heb je gewoon zelf?
Ja, via een, via een agent in Londen.
Mm-hmm.
En ja, vond ik op een moment, bepaald moment beter om dat zo te doen. In het buitenland is dat heel gewoon eigenlijk. En zo doen we dat. Dus, maar dan, ik vind trouw erg belangrijk. Dus als een uitgever mij trouw is, dan vind ik ook wel weer dat, ja. En ik, nogmaals, het is ook gewoon leuk. Hè? Heel veel van die verplichtingen zijn helemaal geen verplichting. Dat is ook gewoon, er komt heel veel leuks bij kijken. Je ontmoet heel veel leuke mensen en, ja, en maakt mooie dingen mee.
Ja, en kan je nog zonder dat succes?
Dat gaan we merken. Hè, op
dat
een
is
dag.
Een idioot vraag.
Dat weet ik niet.
Daar kan je helemaal geen antwoord op geven. Maar ik bedoel eigenlijk.
Ik heb altijd tegen Lex gezegd.
Heb je dat besef of zo? Van dat je denkt van dit is ook een verslaving natuurlijk toch aan een soort.
Ik heb heel besef dat het ophoudt. Dat weet ik heel duidelijk. Dat ben ik de eerste die dat altijd roept. En ik heb altijd gezegd tegen Lex. Volgens mij zou ik echt het beste waar ik voor geschikt zou zijn, dat was eigenlijk gewoon huisvrouw. Gewoon het huis thuis zijn en er zijn en dat huis en gewoon verder niks. Maar of het waar is, dat kan ik niet nagaan, want het is niet zo gelopen. Maar dat voel ik heel erg. Ik denk dat ik, nou, met name nadenkend over dat nieuwe boek over Vaslav, die op een dag besluit om te zwijgen. Ja, ik kan dat helemaal goed voelen. En die dag is, kan ik zelfs naar verlangen bijna. Dat je denkt, nee, nou zijn we stil. Nu is het kleine paardje moe.
Mm, lekker thuis.
Ja.
Ja. Kindjes?
Nou, dat lijkt me een beetje laat, hè? Nee.
Nee? Nou ja.
Ja, alles kan tegenwoordig.
Man van 50.
Nee, geen kindjes.
Nee.
Dacht ik zo.
Is dat, zijn dit kinderen wel, letterlijk, de boeken?
Voelt
nee, dat
ook
zo?
Niet.
Voelt dat als een soort nalatenschap?
Nee, de enige vergelijking die wel is dat mensen vragen welke vind je het mooiste. Dat beste, wat is het beste boek, dat kan je echt niet zeggen. Want je gelooft in allemaal even erg. Op het moment dat je het schrijft, is dat het hoogste wat er is. Dus dat kan je nooit zeggen. In die zin is het enige, denk ik, dat je niet. Wat op kinderen lijkt, dat je niet kunt kiezen.
Dat je niet je kind kan aanwijzen welk leuk is.
Nee, verder zijn het gewoon boeken.
Ja?
Ja,
maar
toch.
Het zijn maar woorden. Ja.
Het zijn maar woorden, ja.
Ja.
Ja. Ik heb niet zo'n hele hoge pet op van woorden, gek genoeg.
Ja, en die stem in het begin zei ik van het is inderdaad, als je al je boeken hebt gelezen, is het net alsof je door al die films bent gegaan van verschillende landen, tijden in de geschiedenis en weet ik veel wat. En je hebt alsmaar die ene stem van jou gehoord eigenlijk. Mm. En letterlijk bijna.
Ja.
En die stem is een vrij zachte, vergevingsgezinde, optimistische stem zou je kunnen zeggen. Een stem die inderdaad, nou ja, overwint en geen wraakzuchtige stem.
Nee.
Komt dat er nog wel eens van? Dat er een
nee,
soort,
dat denk ik niet, want dat lijkt me heel erg vervelend. Want je gaat, nou, je dompt je heel erg onder in zo'n leven. En er lijkt me niets ergers dan dat je 2 jaar in een hele zwart figuur zou moeten zitten. Daar zou ik zelf aan ten onder gaan. Dus dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat je het begrijpen. En nogmaals, een boos iemand is niet interessant, vind ik, voor mij.
Nee?
Nee.
Het
is een eendimensionaal iemand. Denk ik. Wie weet stuit ik ineens op een figuur. Ik denk, ik wil weten hoe je in elkaar zit.
Laten we zeggen, iemand die het niet gelukt is om inderdaad te accepteren of te verzoenen, maar die kapot gemaakt wordt door het leven. Dat zou je niet willen.
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb heel erg nodig hoop aan het eind. Hoe erg de dingen ook zijn die de mensen meemaken. Er zit altijd, al is het maar verstopt voor mezelf, zit er hoop. En dat heb ik in het leven nodig en dat heb ik in die boeken ook nodig. En ik denk niet dat ik er een zou... Misschien het laatste. Ik weet het niet.
Ja. En dat succes, dat schrijver zijn en alles wat daarmee samenhangt. Ja, want je zei van in het begin van je hebt soms het gevoel dat mensen je veel niet gunnen. Het geluk in je privéleven.
Nou, niet veel mensen. Enkelingen natuurlijk zijn dat.
Ja.
Nee. Over het algemeen geweldig zoals mensen reageren daarop. Dat is heel bijzonder. Dat is het mooie vanuit het isolement van vroeger.
Ja.
Dat je via dat schrijven en via de hele procedure daaraan voorafgaand honderdduizenden mensen bereikt. Dat is daar ook een wonder uit de, zoals het gaat met wonderen. Dat is echt een wonder. En dat vind ik geweldig om mee te maken. Net op weg hierheen gaan de treindeuren open. En er staat alleen maar een meisje. Die zegt, oh, wat geweldig dat ik u zie. Nou ja, wie maakt dat mee? Ik bedoel, dat raakt me op een buitengewone manier.
Want je
reist
met de NS. Want je hebt de NS Publieksprijs dit jaar gewonnen.
Natuurlijk.
En we weten nu allemaal dat je een gratis eerste klas abonnement hebt gekregen.
Precies,
ook.
Dus ik kwam uit de eerste klas. Ik had er niks voor betaald.
Heerlijk cadeau, hè?
Nee, maar daar gaat het niet om.
Het
gaat om dat meisje.
Dat lijkt me ook heel fijn. Ja. Dat iedere keer als je gaat zitten, dat je denkt, dit heb ik gewoon met mijn eigen pen verdiend.
Nou, daar heb ik er nog niet over nagedacht, maar
nooit?
Dat ga ik doen.
Nee?
Niet bij de eerste abonnement. Bij de huizen, die het eerste huis dat we gekocht hebben. Het eerste huis is echt, er staat een mooie foto van Quasi. Want dat heeft Quasi voor ons verzorgd, bij wijze van spreken. En het tweede huis, dat is van Lucia. En, dus dat daar denk ik wel bij na, ja.
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 Want zo'n succes geven die boeken wel dat je er letterlijk inderdaad huizen van kan kopen, hè?
Ja.
Ja, als je zoveel vertaald wordt en overal en hier ook. Ja, kan je dat leren aan mensen die nu beginnen te schrijven? Hoe ze zo'n succesvolle schrijver kunnen worden?
Nee, want ik weet zelf niet
hoe dat gegaan is. Nee?
Nee, ik weet alleen maar dat het dankzij die stem is die je zegt, mijn stem is. En dat persoonlijke, omdat al die levens door die persoonlijke zeef van mij gaan, dat is het enige verklaring die ik heb, of het waar is, weet ik niet, maar zo verklaar ik het naar mezelf toe, is omdat die mensen, de lezers die het mooi vinden, die herkennen in mijn persoonlijke stem, herkennen ze zichzelf. Want in één mens kan je iedereen herkennen, gek genoeg. En
als je naar zo'n Amerikaanse boek moet schrijven, je hebt dat van die boeken met van how to become a successful writer before I'm dead, of weet ik veel wat, in 10 lessen.
Ja.
En dan zeggen ze ook gewoon, er zijn ook van die bijna van die gedragsregels voor, van je moet ook gewoon ongelooflijk in jezelf geloven. Je moet natuurlijk je eigen succes ook eigenlijk
Nou, dat hoeft helemaal
maken,
ik geloof helemaal niet in
verzorgen.
Mezelf. Dus, ja, nee, dat... Ik wil er wel eens over nadenken, maar ik weet niet of dat...
Nee.
Nou ja, ik in die zin... ik zie het alleen maar... Ik heb natuurlijk net bij Ben gezien... in de afgelopen 8 jaar... van niet weten wat je moet... tot de publicatie nu binnenkort van dat boek. Dat het geen zin heeft om te beginnen... tot het moment dat... de noodzaak echt groot is. Dat was bij mij met het zwarte met witte hart. Dat je echt denkt, nee, maar dit is... Je weet misschien nog niet waarom, maar dit is zo belangrijk. Dit moet gebeuren. En dan kan je ook de discipline opbrengen. En tot die tijd is het allemaal eigenlijk goede oefening misschien. Maar en dat weet je pas als het zover is. Dus daar heb je ook geen les voor nodig. Daar hoef je geen boekje voor te kopen. Maar op een dag, zeg ik altijd tegen mensen die naar me toe komen en zeggen van ik wil graag schrijven. Op een dag weet je gewoon dat het zover is. dat voel je. Dan is er zo'n grote noodzaak, dan houdt niks je meer tegen. Zelfs al heb je een baan en kan je maar een half uur per dag schrijven 's avonds, dan nog doe je dat. En dan ga je, dan breng je die discipline op die manier op. En dan vecht je ervoor.
En dan word je ook ontdekt. Dan krijg je ook toegang. Tot die uitgeverij bijvoorbeeld.
Ja, wie ben ik om te zeggen hoe dat, of dat wel of niet gaat?
Ja. Ik las in je dagboek dat Martin Ross, de befaamde hyper-enthousiaste boekenrecensent, ja, en oude uitgever van de Arbeiderspers, dat hij zegt dat hij heeft ontdekt.
Ja.
Is dat zo?
Hij zat in een commissie die een van de verhalen in de Magonische Verhalen heeft uitverkoren, daar zat hij in. En op een gegeven moment won ik weer een andere prijs. Vreselijk, maar dit is waar. En toen kwamen er vanuit een aantal uitgeverijen de vraag van, wil je je verhaal, wat heb je nog meer liggen? We willen met je praten, we willen je graag gaan publiceren. En toen heb ik met verschillende uitgevers gesproken en wist niet wat ik kiezen moest. En dacht ik, nou, ik ga toch weer terug naar de Arbeiderspers. Want ik had in Maatstaf een aantal dingen gepubliceerd. Daar kende ik Martin, dat is waar. En nou, toen wilde die ook. En toen was er sprake van het publiceren van De Zwarte met het Witte Hart. Maar ik heb ook ergens een brief, een afwijzingsbrief. Van dat, nou, we gaan het Zwarte met Witte Hart toch niet doen. Dus er was nog wel enige twijfel. Maar uiteindelijk is er veel. Hij heeft wel bij de eerste verhalen, stond hij wel erbij, ja.
We gaan het zo omschrijven? Oh, goed. Oké. Een soort van ontdekt. Een slotgedachte uit de dagboeken. Je schrijft, als ik al die romans van mezelf bekijk, dan blijken ze eigenlijk uit 3 of 5 delen te bestaan. Dat gaan vanzelf. Dat gaat vanzelf, want ze schrijven zichzelf immers zelf eigenlijk, die boeken. En dan zeg maar, toen ik er zo over nadacht, dan bestaat mijn leven in wezen ook uit die delen. Deel 1 is van mijn geboorte.
Ja, ze schrijven zichzelf, die boeken, dat is jouw woorden. Moeten we even tegen de luisteraars zeggen.
Nee, ze schrijven zichzelf helemaal niet. Maar ik bedoel, ze schrijven hun eigen vorm bijna.
Nou, uiteindelijk, wat ik ook probeer, iedere keer kom ik op 3 of 5 delen uit. Ja. En dat is in die grappelzak, dat is dat theater.
Ja. En deel 1, van geboorte tot begin van de studie. Nee, we weten dat je heel hard ervoor werkt. Sorry, dat bedoelde ik niet zo te zeggen. Deel 2 is de overwinning van de vorige obstakels. Uh-huh. Dat is het gedeelte in Rome, Rosita te studeren, de ontdekking van de liefde, Lex. Derde acte, troost en beloning van de liefde. Ook de teleurstelling in het gekozen pad van dat acteren en een nieuw onzeker pad van het schrijven. En juist voor het succes komt, sterft een van de hoofdrolspelers uit de eerste acte. Je moeder, mm-hmm, die helaas het succes inderdaad niet heeft.
Nooit een boek gezien.
Helaas net niet heeft mee mogen maken. De wending, dat is de ontmoeting met Ben. Het lijkt verkeerd af te lopen, het komt toch goed. En dat je schrijft het op het moment van het succes in de Boekenweek in 2006. Mm-hmm. En je zegt, eigenlijk zitten we nu in de pauze. Want hier is de derde acte geëindigd in deze massa-scène van de boekenweek.
Ja.
Inmiddels zitten we natuurlijk in deel 4, in acte 4.
Ja, acte 4 is eind op weg.
Is alweer een stukje verder.
Ja, de eerste 2 scènes van die acte hebben we gehad.
Ja. En wat zijn dat?
Nou, wat er in ieder geval, ik denk een van die dingen die een grote rol gaat spelen in deze acte, dat is waar we helemaal in het begin over spraken, over dat tonen en gezien worden. Hoe ver ga je daarin? Wat betekent het precies? Waar komt het vandaan? Hoe lang is dat nog nodig? Dat wordt een thema in dit deel, na de pauze. En ik had in 2006 heel erg duidelijk het idee dat iedereen zei van, goh, nou, dit is zo'n mijlpaal in je carrière. Dat is wel. Terwijl ik echt letterlijk echt dacht, nu, nu gaat het beginnen. En dat heb ik nog steeds wel een beetje. Maar misschien hou ik dat mijn hele leven wel. Maar wat er dan gaat beginnen, dat weet ik niet. Gewoon nieuwe boeken en nieuwe levenslessen en nieuwe ontdekkingen. En ik weet het niet.
De dag na na vandaag dat we dit uitzenden ben je te zien in een nieuwe rol, namelijk als presentator van een televisieshow.
Sorry.
Hè? Ja.
Eventjes.
Ja, neem even een slok water. Wordt dat nog iets belangrijks?
In acte 4? Nou, het wordt iets heel erg leuks. Nee, ik kan me niet voorstellen dat het iets heel erg belangrijks wordt. Nee, het is iets wat me gevraagd werd om een televisieshow te presenteren. Wat ik dan wilde, was de vraag. En ik zei nou alles behalve een quiz. Of het moet QI zijn. En dat is namelijk iets wat ik zelf heel erg leuk vind op de BBC en vaak naar kijk.
En dat is het
altijd
geworden.
Naar kijk. Ja. En dat is het geworden. En nee, ik heb in mijn hoofd alleen maar dat we één serie doen en dat ik dan weer lekker doorschrijf over een maand. Maar ik was met de verhalen aan het lunchen kort geleden. En toen begreep ik dat iedereen, en ook Thomas van Luijn, die mijn vaste partner daarin is. Iedereen zei van nou, we gaan heel veel seizoenen maken en dit en dat. Dus ik weet niet precies waar het eindigt. Had ik eigenlijk helemaal, zo had ik nog niet doorgedacht.
Dus
ik ga lekker één ding tegelijk doen. En hierna ga ik weer eerst mijn boek afmaken.
En dan nog een hele korte slotvraag. Bij vrijwel alles wat ik zeg, bedenk ik hoe het aankomt bij degene die het hoort. Schrijf je ergens. Ik geef om de mensen tegen wie ik spreek. Was dat zo de afgelopen 3 uur?
Ja, maar het verschil is natuurlijk dat ik nu over mezelf praat. Over het algemeen, dit slaat denk ik meer over als je met mensen praat. Als ik over jouw leven zou praten. En heel kort hebben we het ooit een keertje gedaan. En dat, ja, dan verplaats je je in hoe iemand op dat moment met je spreekt. Ja, maar ik vond het wel heel prettig, daar gaat het niet om. Maar als je over jezelf hebt, is dat wat anders. Maar ik zou nooit iets zeggen wat jou pijn doet of zo. Nee.
Nou.
Dat is ook niet gebeurd, toch?
Nee.
Goed zo.
En omgekeerd ook niet, geloof ik.
Nee.
Nee. Goed, dankjewel.
Dankjewel.
Het grootste geheim van het ambacht schrijven is zitvlees. De discipline om te blijven zitten terwijl je 100 dingen kunt bedenken die je op dat moment veel liever wilt doen. U luisterde de afgelopen 3 uur naar het marathoninterview van Djoeke Veninga met schrijver Arthur Japin. U kunt het gesprek beluisteren op de site marathoninterview.vpro.nl. En het interview is ook op cd te bestellen door €20 over te maken op Giro 444 600 ten name van de VPRO Publiek Service onder vermelding van Marathoninterview Arthur Japin. En voor reacties zijn wij bereikbaar op marathoninterview@vpro.nl. Aanstaande maandag op Radio 1 van 7 tot 10 uur is er weer een marathoninterview. Dan spreekt Ger Jochems met generaal buitendienst Dick Berlijn. Op dinsdag volgt dan ex-minister Ella Vogelaar en op oudejaarsavond historicus James Kennedy. Voor nu nog een heel prettige avond.
Radio 1.
Maarten van der Weijden.
Het mooiste.
Wordt Olympisch.